In Jesaja 59 waren wij zo langzamerhand terecht bij vers 14. Want het voorgaande gedeelte van het hoofdstuk spreekt over de natuurlijke situatie van de mens in het algemeen. Maar die van Israël uiteraard. In het bijzonder aan dat schriftgedeelte zijn ook de woorden van Romeinen 3 ontleend. Over hun keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder hun lippen. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Dat zijn de woorden in ieder geval uit vers 7 en 8. En verder kom ik er nou maar niet op terug. Het is om even weer een draad op te pakken. Het is niet zo'n fraai verhaal natuurlijk. Want er staat er slecht voor met de mens. Dat is niet alleen vandaag, dat is altijd zo geweest. Ze bedenken van alles. Zij kerren gelijk de duiven, dan wel brommen gelijk de beren. Waaraan wij de Nederlandse uitdrukking God hoort hen brommen hebben te danken. Als die in het noorden van Nederland ook bekend is, weet ik niet. Maar... Nee, kennen jullie die niet? Nou, als ik eraan denk, zal ik nog eens kijken of die ergens in een van de boeken staat. Met Nederlandse uitdrukkingen, gezegden en spreekwoorden. Ja, moest ze maar even kicken, Jan. Ja, tammer. God hoort hen brommen, heet dat. Protesteren dus, zachtjes. Zij liegen tegen de Heer, zij wijken achterwaarts en zij spreken onderdrukking en afval en dichten valse woorden uit het hart. Dat is ongeveer vers 13. Dat wil zeggen wat ze zelf bedacht hebben. In het Nieuwe Testament wordt dat genoemd vlees. Dat wil zeggen wat uit het hart van de mens voortkomt. Wat de mens produceert, bedenkt en realiseert. Dat is dat woord vlees. Alle vlees is als gras. Dat staat tegenover alle woord van God. Blijft er in der eeuwigheid. Waarmee ik ook maar even snel gezegd wil hebben dat dat vlees niet maar de aanduiding is van de mens als zodanig fysiek. Maar van zijn woorden, zijn ideeën, zijn werk en wat hij tot stand brengt eventueel. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En daaruit zijn we wedergeboren. Schreef Petrus. Maar terug hier naar Jesaja 59. Daarom is het recht achterwaarts geweken. Het is verdwenen. Het rijmt op vers 13. Het overtreden en het liegen tegen de Heer en het achterwaarts wijken van onze God. Want als men achterwaarts wijkt van onze God, bij hem vandaan loopt, dan verdwijnt ook het recht uiteraard. Daarmee de rechtvaardigheid, zo je wilt, als dat duidelijker is. En dat is precies waar het om gaat. Want iedereen weet dat wij leven in een wereld die vol is met onrechtvaardigheid. Ongerechtigheid, onrechtvaardigheid. U weet wel. God wordt geacht rechtvaardig te zijn. Maar gezien dat er zoveel onrechtvaardigheid is in de wereld, wordt getwijfeld aan het bestaan van God. Ik vind het wel erg dom en naïef geredeneerd. Maar goed. Je zou moeten twijfelen aan de rechtvaardigheid van de mens. Dus toch is dat die van God. Je gaat er dan in die redenering vanuit dat God verplicht is om er wat aan te doen. Maar waarom zou hij? In de eerste plaats, waarom zou hij? Als wij die onrechtvaardigheid tot stand brengen of realiseren, waarom moet God er dan zo nodig wat aan doen? In ieder geval, hij doet het vooralsnog niet. Maar hij heeft beloofd dat hij er wat aan zal doen in de toekomst. Nou ja, de basis daarvoor is al lang gelegd. Daarom kunnen wij er laconiek over doen. Want wij kennen de Heer Jezus Christus die ons geworden is rechtvaardiger van God. En nog een heel wat meer natuurlijk. Maar dat wordt letterlijk zo geschreven in het Nieuwe Testament. Wij zijn dus de rechtvaardigen, het tzadikim uit onze dagen. Maar er staat, het recht is achterwaarts geweken. Want ja, God is recht en als je daarvan afwijkt, dan wordt alles krom. Dat is het eigenlijk. God is waarheid, als je van hem afwijkt, dan hou je alleen de leugen over. God is de norm, als je van God afwijkt, dan ben je normloos. En dat is de wereld waarin wij leven. Kan niet missen. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid, dus hetzelfde uiteraard, en de gerechtigheid staat van verre, heeft afstand genomen. Als je dan ook nog begrijpt dat het recht de gerechtigheid feitelijk gewoon de Heer zelf is, in essentie namelijk, dan staat er dus gewoon dat de Heer afstand heeft genomen van deze wereld. Wat is het? Dus dat is het ongeveer, dat is een van de antwoorden dan op de vraag, al die ongerechtigheid in de wereld, hoe is het dan met God? Nou, het antwoord is, God wil er niks mee van doen hebben. Dus die gaat er voor weg. Weet u nog wat Jacob zei over zijn zonen, over Ruben, Simeon, over Simeon en Levi? Ik moest even nadenken. In de Genesis 49. Dat is dat hoofdstuk met al die zogenaamde zegeningen. Het zijn gewoon profetieën. Over de stammen van Israël. Nou ja, over de zonen van Jacob. En daarmee over de stammen. Hij begint met Ruben. Hij zegt, ja Ruben, jij bent de eerste, maar je bent volstrekt onbetrouwbaar. Dus ik heb je aan de kant geschoven voor het eerst geboorterecht. Dat is Ruben. Ja. Ik moet me inhouden, anders ga ik vertellen wie Ruben is vandaag. Maar dat gaan we nou niet doen. Dan krijg je Simeon en Levi. En daarvan zegt Jacob, ik wil er niet bij zijn als jullie met elkaar jullie plannen bespreken. Ik kan het niet aanhoren. Het is alleen maar geweld. Alleen maar bloedvergieten enzovoort. Simeon en Levi. Ja. Simeon komen we terug. Komen we tegen. Ik kan het niet laten. Simeon komen we in ieder geval tegen als de Milesiërs. Dat betekent militairen. Maar het is nou volkstam, die Milesiërs. En met een domicilie in Sparta. Dus dat is Rotterdam Noord, hè? Ja. Jullie lachen er hier op, maar in het zuiden in het westen van het land krijg ik daar problemen mee, hoor. Sparta, Feyenoord, Ajax. Heeft u het niet gehoord? Mooi. Maar van Sparta en de Spartanen, dat weet iedereen, dat waren de vechtersbazen. Die kennen we dus ook als Milesiërs, onder andere de militairen. De Spartanen, maar het zijn Simeonieten. Het zijn de stam van Simeon. Waarom dat is, dat ga ik niet uitleggen, maar zo is het. Maar Jacob zegt, ik wil het niet horen, ik wil er niet bij zijn. Ik neem een afstand van jullie. Lees het maar na, nou, dat is wat hij schrijft. Nou ja, en zo staat de Heer tegenover de wereld als zodanig. Hij zegt, ik ga mijn aangezicht verbergen en ik bekijk het wel. In plaats van dat ik er wat aan doe, zegt hij, ik bekijk het wel. Dat betekent, ik doe er niks aan. Ik kijk alleen. Dat is wat hij doet. Hij staat dus van verre. Het recht achterwaarts geweken, de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid, en eigenlijk is het woord waarheid een synoniem voor recht en gerechtigheid. Recht is het ideaal, dat en de norm, rechte lijn. En dat wat blijft. En dat wat blijft heet nou eenmaal waarheid enzovoort. En u weet, het zijn begrippen die thuishoren. Nee, ik moet het anders zeggen. Die begrippen zijn attributen van God en daarmee van Christus. Die het recht Gods is, die de waarheid is. Zie? En die heen gegaan is, die zich teruggetrokken heeft uit de wereld, die het licht der wereld is, maar de wereld in duisternis heeft achtergelaten, dat wordt iedereen geacht te weten, want dat is wat het Nieuwe Testament leert. Gek genoeg. Dat realiseert bijna niemand zich, hè? Ook onder de christenen niet. Ze weten dat gewoon niet. Terwijl het er gewoon staat, menigmaal. Toch? Nou ja.
Zolang als ik in de wereld ben, ben ik het licht de wereld.
Het is, ja. Het is, hij is weg. Duisternis. De waarheid struikelt op de straat. Het woord straat betekent letterlijk de breedte. Moet er altijd over nadenken. De straat van Dover is de breedte van Dover. Maar als je aan de andere kant staat, heet het het nauw van Calais. Dan is het het tegenovergestelde. Maar bij die Veluwemeren heb ik het ook eens gezien. De namen willen me nou niet te binnen schieten. Het Nijkerker nauw. En het Wolderwijd tegenover Zeewolde. Dan heet het het Wijd. Maar bij Nijkerk heet het nauw. Waarschijnlijk gewoon alleen maar om het te laten allitereren. Maar of het nauw is of dat het wijd is, dat hangt er vanaf waar je begint te meten. Ja. Toch? Maar straat is de breedte, de ruimte eigenlijk. De waarheid struikelt op de straat. Daar waar die de ruimte, daar struikelt die. En wat recht is, kan er niet ingaan. Daar is geen ruimte voor. Dat was toen al dus zo. Dat, althans, Jesaja beschrijft dat hier zo. Wij vergeten het gemakkelijk. Maar het zou best kunnen dat dat inderdaad de situatie was in die dagen in Israël. Dat ligt toch voor de hand. Niet dat het voor ons nog veel uitmaakt, maar toch. Het punt is dat het een situatie is zoals we die vandaag ook kennen. In werkelijkheid, de wereld is niet geïnteresseerd in de waarheid. Dat is een raar idee. Iemand zei, maar de wetenschap zoekt toch de waarheid van de dingen. Zeg ik, echt niet. De wetenschap bestaat niet, het is een abstract begrip. Je hebt alleen wetenschappers. En die hebben het eerst belang bij hun eigen carrière. En die moeten promoveren door een of andere stelling te poneren en te verdedigen. Maar of dat de waarheid is, is voor de promotie niet van belang. Daar gaat het niet om. Dat hebben ze, ja, bij sommigen wel. Er zijn ook onder wetenschappers naïvelingen. Nou ja, daar breng je het gewoonlijk niet ver mee, met de waarheid. Stel je voor dat een politicus ineens de waarheid gaat roepen. Die kan meteen naar huis, die kan meteen in de WW. En voor sommigen is dat natuurlijk toch een aantrekkelijk aanbod, maar toch maar. He? Dat gaat helemaal niet. Dat kan je in de wereld niet doen. Dat valt ook buiten de normen van de omgang met elkaar en de sociale gebeuren enzovoort. Je wordt gewoon geacht aardig te zijn, maar niet de waarheid te zeggen. Iemand de waarheid, je weet wat het is toch, iemand de waarheid zeggen? Dan heb je slaande ruzie. Dat betekent de uitdrukking ongeveer. Dus ja, wat die lui daar in Glasgow nou doen, dat weet ik ook niet, maar...
Nee, ook niet.
Nee.
Struikelen vooral ook.
Maar ja. Interessant doen met de molen mee, want je kan toch moeilijk zeggen dat iemand... Stel je voor dat iemand daar gaat roepen, het is allemaal... De keizer is naakt. De keizer heeft helemaal geen kleren... Daar gaat het over, hè. De keizer heeft helemaal geen kleren aan, enzovoort. Dat kan je niet hebben. Ik weet niet of je het sprookje kent, dat hoop ik dan maar. En anders legt iemand u dat nog wel een keer uit. Ja. Nou ja, dan zijn die lui hun baan kwijt. En een leuke reisjes en wat dat maar is. Toen maar. De waarheid struikelt op. U weet, ik had natuurlijk gewoon moeten zeggen, er staat in Romeinen 1 vers 18. De wereld houdt de waarheid en ongerechtigheid aan onder. En mocht u daar het woordje als tegenkomen in het vers, moet u het doorstrepen. Dat is het. De wereld houdt de waarheid in ongerechtigheid en onder. En leeft dus onder de toorn Gods. Dat is wat er staat. En vergis u niet, dat is meteen aan het begin van de Nieuwtestamentische uiteenzetting. Ik laat de evangelie buiten beschouwing. Omdat je dan gemakshalve beschouwt als in de eerste plaats historische boeken. Maar toen maar. Maar de uiteenzetting komt vanaf Romeinen. En dan meteen de opening waar de stukken op het bord gezet worden als het ware, wordt dat gezegd. De toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid aan onderhouden. Dat vonden de vertalers ook wel ver gaan. Toen hebben ze het woordje als ingevoegd. Zo van de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen als die de waarheid in ongerechtigheid aan onderhouden. Maar dat staat er niet. Die staat die de waarheid. Die idee is collectief. Over alle mensen. Dat blijkt ook uit wat er verder volgt. Twee hoofdstukken lang. Over Joden en heidenen en wie het maar zijn. En luid die de wet hebben of de wet niet hebben. Allemaal onder de toorn Gods.
Geen onderscheid.
Allemaal zonder de waarheid. Die willen ze niet. Zie. En recht bestaat dus ook niet. Want recht en waarheid zijn aan elkaar verbonden. Er is zoveel onrecht omdat er zo weinig waarheid is. Maar ja, het heeft iets met normen en waarden te maken. Maar die dingen bestaan niet behalve dan in God. En dus eventueel in Christus en in het woord Gods. Als je dat niet hebt, is er niets vast in deze wereld. Dan is alles vloeibaar, heet dat. Of alles stroomt, zeiden de oude Grieken. Alles beweegt, er is geen vast punt. En toen kwam Einstein, die zei, alles is relatief. Het is maar waar je vanuit gaat, maar alles beweegt ten opzichte van elkaar. Dacht hij. Ik ben het niet met hem eens, maar als je geen uitgangspunt hebt, dat had hij dus ook niet, dan betekent het, je kan alles als uitgangspunt kiezen. Maar dat is niet waarheid, dat is opportunisme, je doet maar wat. En dat is wat de wereld doet. En verkondigt dan de bevindingen als de waarheid, als wetenschappelijk bewezen. Ja, wetenschappelijk bewezen binnen het systeem van de wetenschap. Er is van de week of vorige week nog iemand gepromoveerd. Een jongeman op een proefschrift over een zwart gat of zo. Had een zwart gat ergens gevonden. Ik denk dan meteen aan het varken van Bart. Maar hoe oud zijn jullie? Nou ja, doe maar. Een zwart gat. Ja, waar je al op promoveren kunt, maar een zwart gat, er is dus niks. Dat begrijp je toch? Daar is dus niks. En voor zover er wat is, verdwijnt het in het zwarte gat, dus het blijft niks. Zo driemaal niks. Ik bedoel, en dat is dan wetenschap. Doe maar. Ga er niet verder op in, dat zou jammer zijn. Want zo serieus zou je dat ook niet moeten nemen. Ja, vers 15. Ja, de waarheid ontbreekt er. Die is er niet. En wie van het boze afwijkt, stelt zich tot roof. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot roof. Dat wil zeggen, dat wordt beschouwd als diefstal. Als men van het boze afwijkt. Dat wil zeggen, als wij van de boze afwijken en zeggen, maar dat is allemaal boos en dat klopt niet en dat is gelogen enzovoort, dan zijn wij de kloost. Dan zijn wij vervolgd. Ach, dat is een wat zware term, maar ja, hij staat wel in de Bijbel. Hij staat er ook zo, hè? Ze zullen u vervolgen, ze zullen u haten, ze zullen u de gevangenis werpen, ze zullen u doden, wat dan ook maar. Dat is het. En de Heere zag het. En het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Ik moet meteen zeggen dat de vertalers ervoor kiezen, omdat ze het afgesproken hebben, om dit in de verleden tijd te zetten. De Heere zag het. En het was kwaad dat er geen recht was. Maar van die tijden in het Oude Testament, in het Hebreeuws, hoeft hij zich niks aan te trekken. Het kan net zo goed zijn, de Heer zal het zien, dat het kwaad is in zijn ogen. Of het zal kwaad zijn in zijn ogen, dat er geen recht zal zijn, enzovoorts. Dat kan net zo goed, het is niet aan tijd gebonden. Het Hebreeuws kent die tijden namelijk. Je kent alleen soorten werkwoordvervoegingen. Maar dat is niet aan tijd gebonden. Alleen wij koppelen dat aan tijd. We zeggen het is tegenwoordige tijd, toekomende tijd, onvoltooid, verleden tijd, onvoltooid, tegenwoordige, toekomende tijd. Het bestaat allemaal, hè. Maar nou op. Toen moest ik Frans leren, bleek het nog ingewikkelder te zijn, toen heb ik afgehaakt. Maar leek me te gecompliceerd. Nou ja, zo zijn de Fransen, denk ik dan maar. Maar waar het om gaat is dat dit een profetie is over de Heer. Dat kun je ook zien aan de vertalers, dat wil zeggen de vertaling, die hoofdletter H van hij en hem enzovoorts. Dus men heeft het inderdaad zo gelezen. Namelijk de Heer zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er gerecht was. En terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Ontzetten, dan moet u weten wat het is, hè. Kijk, ik zal even dat glas ontzetten. Namelijk het ontzet. Het was daar neergezet, maar nu haal ik het weg en dan heb ik het glas ontzet. Dat is wat het woord betekent gewoon. Dat kun je bedenken zelf ook natuurlijk, dat het dat betekent. En als iemand zich ontzet, dan wil het zeggen dat hij uit zijn, hoe noemen ze dat, uit zijn comfortzone stapt. Of zo. Of buiten zijn aura, mag dat ook? Dat is iets moeilijker. Uit zijn biotoop, uit zijn habitat, ja, dat kan ook nog. Maar in ieder geval, ontzettend wil zeggen, die van plaats verandert. Dat is het letterlijk. Dat kan ook overdrachtelijk natuurlijk. Maar ja, je weet wat het met die woorden is. Dat woord ontzettend wordt zoveel gebruikt tegenwoordig. Dat niemand meer weet wat het betekent. En als ik een dame hoor praten op de radio, kan niet schelen welke dame. Ze hebben het altijd over heel erg dit, heel erg dat. En toen vond ik heel erg en ik dacht heel erg en het is heel erg. En het is allemaal heel erg. We hebben geen idee wat ze zeggen, die mensen. Dat is, hè? Van de week had ik er een die herhaalde in elke zin het woord nogmaals, vele malen. Nogmaals, het was niet eens nogmaals. En de man die interviewde, die werd er boos over. Met zijn naam kwijt, maar nou ja, een heel bekende interviewer. Nou zegt hij alweer nogmaals. Ja. Stopwoorden zijn dat. En ze verliezen hun betekenis, hè. En let op, als iemand heeft over behoorlijk, moet je even onbehoorlijk invullen. Dan zul je merken dat dat eigenlijk bedoeld was. Maar het is wel het tegenovergestelde, hoor. Maar let maar op. Mark my words, let maar op. Mensen weten niet wat ze zeggen. Doe maar. Heb je het onderwerp van voor de contactdag gelezen al, of niet?
Nee.
Nee, ja. Ja, ja, oké. Okay. Doe maar. Een dubbelzinnige titel. Maar doe maar. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Hij verliet dus als het ware zijn positie. De Heer. Want die is het uiteraard. Hij ontzette zich. Omdat er geen voorbinder was. Want je moet toch iets met dat woord. Iemand die namens iets spreekt. Want bidden in de Bijbel, in al zijn vormen, heeft de primaire betekenis van spreken. Alleen maar dat. Sommigen zeggen zelfs hardop spreken. Waar ze dat vandaan halen, heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar spreken. Misschien met nadruk spreken, maar dat hoeft dan nog niet hardop te zijn natuurlijk. Toch? Nou ja, spreken. Dus, en dat er spreken is voor iets, namens iets, ten behoeve van iets. Ja, ik mag aannemen dat als het niet is voor iets, namens iets of ten behoeve van iets, dat je dan niet spreekt. Ja, of je moet je stem verloren hebben, zuster. Ja, dat kan ook. Maar dan spreek je dus überhaupt niet. Dus ja, het is spreken, dat is het. Dus hij ontzette zich. Hij verliet zijn positie, omdat er geen niemand was die hier wat over te melden had. Over dit vreemde verschijnsel dat de waarheid en het recht geen plaats meer hebben in de samenleving, de cultuur, de wereld, onder het volk of wat dan ook maar. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. Arm is het woord voor kracht. In het bijzonder geldt dat voor de rechterarm trouwens. Maar in het algemeen de arm. En wij kennen dat het woord zelf, ook in het Frans trouwens, kennen het woord arm. Kijk, een arm is niet een arm in het Frans. Een arm in het Frans is een armee, dat is een leger. En als je het niet gelooft, in Engeland is een army een leger. Dat is een arm, dus het is macht. Dat is wat het woord voorstelt. In het Nederlands ook, maar eigenlijk, maar goed. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. En heil is feitelijk verlossing, redding. En ik heb u eerder gezegd, dat was naar aanleiding van van een vers hiervoor, want er stond toch het woord heil. En toen zei ik, dat is feitelijk de naam Jezus, Joshua. Ja, dat dacht ik ook, maar die bril van mij, die wordt zo slecht. Een oude bril, denk ik, hè. Ja, ik zie hem, ja. Maar er is, men wacht naar recht, maar er is geen. Men wacht naar heil. En toen heb ik gezegd, daar staat letterlijk, dat is echt zo, er staat letterlijk Jehoshua. Alle letters, Jehoshua, voluit. Ja, zodat je het achteraf kunt vertalen met Jezus. Nou ja, dat is de suggestie, dat is wat erin zit. Heil. En hier komt het weer voor. Hij ontzette zich omdat er geen voorbidden was, daarom bracht hem zijn arm Jezus aan. Hoe vindt u die? Het is de Heer en die gaat iets doen aan, met betrekking tot de waarheid en rechtvaardigheid enzovoorts. En wat komt er dan? Dat is de verkeerde vraag, het had moeten zijn. Wie komt er dan? Wie wordt er dan gestuurd? Jezus. En dat daarmee de Heer zich ontzet. Ja, dat is Filippenzen 2. Dat is die van, hij was in de gestalte is Gods, maar hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij was schuldig gelijk en is de mensen gelijk geworden. Hij heeft zich ontledigd, staat er dan. Althans, volgens de letterlijke vertaling van het Griekse woord. Hij is naar de aarde gekomen, om zo te zeggen. En heeft dat een werk gedaan ten behoeve van de waarheid en ten behoeve van de rechtvaardigheid Gods. Over dat laatste, voor de duidelijkheid, over de rechtvaardigheid Gods. Daarover spreekt in elk geval Romeinen hoofdstuk 3. Het hele hoofdstuk eigenlijk. Maar dat is dat hoofdstuk waarin die woorden stonden die ik geciteerd heb aan het begin van de avond, hier uit vers 7 en 8 onder andere, die van hun mond en keel, hun tong en lippen, de weg des vredes hebben ze niet gekend, de voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dat is de beschrijving van de natuurlijke mens en de onrechtvaardigheid daarvan. En dan het tweede deel van het hoofdstuk, min of meer, maar het is gewoon één en hetzelfde uiteenzetting, gaat dan over, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. We hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dus vers 21 of zo, enzovoorts. En dan staat er over de Heer Jezus, God heeft hem voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En daarna nog een keer, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Daar ging het om. De rechtvaardigheid Gods. Zie. Ja, dat is wat hier dus feitelijk wordt aangekondigd, geprofiteerd. Hij ontzette zich. Hij verliet zijn oorspronkelijke positie, betekent dat feitelijk. Omdat er geen voorspraak was, geen voorbidden. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Heil en gerechtigheid, heil, verlossing eigenlijk. Want, vers 17, want hij trok gerechtigheid aan als een pantser. En de helm des heils, dat heet dan het Nieuwe Testament, de helm der zaligheid. Maar heil of zaligheid zijn twee verschillende woorden ter vertaling van één en hetzelfde grondwoord. Hè? Dat is maar een keuze van de vertalers. En dat heet de helm der zaligheid. Dat is zijn... Hij trok gerechtigheid aan als een panzer, een helm des heils zette hij op zijn hoofd, enzovoort, zodat u weet waar Efeze 6 deze termen aan ontleent. Aan dit schriftgedeelte, wij worden geacht ook zo'n wapenrusting te hebben. Ach, het is beeldspraak, maar het zou je niet moeten ontgaan. De zaligheid als zodanig en daarmee het werk Gods, de belofte Gods, zijn het panzer, zijn onze verdediging, daarin zijn wij veilig. Dat is onze wapenrusting. En dat gold voor de Heer zelf ook. En nog. Maar ik moet nog even terug naar vers 16. Terwijl hij zag dat er niemand was. Die uitdrukking, die kennen wij nota bene ook uit... uit Exodus feitelijk, hè? Er staat hier niks bij, geloof ik, hè? Nee, er staat alleen een verwijzing naar Jesaja 63, vers 5. Daar staat ook zoiets. Daar staat, ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij, hetzelfde woorden. En er was niemand die ondersteunde. En dat woord ondersteunen kwamen we net ook tegen. U begrijpt dat in ieder geval dit vers, 63 vers 5, betekent dat er niemand anders was om deze klus te klaren. Er is niemand anders die dat recht kon voortbrengen of verlossing of zaligheid tot stand kon brengen of de waarheid kon openbaren. Want dat is misschien in Jesaja 59... vers 16 niet helemaal duidelijk, maar in 63 vers 5 zou het helemaal duidelijk moeten zijn, toch? Nou goed, maar eigenlijk het idee zelf worden wij geacht te kennen, waren we het niet dat wij via de kinderbijbel het verhaal missen. En dat is die uit Exodus hoofdstuk 2. Exodus hoofdstuk 2, waar wij terecht zijn bij Mozes. Terecht zijn in Egypte. Mozes ook. Wanneer staat in vers 11 van Exodus 2. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen, dat daar tot slaaf gemaakt was. Ik krijg die uitdrukking eigenlijk niet goed uit mijn keel. Want ja, dat is een moderne vondst, hè. Tot slaaf gemaakt. Nou ja. Ze waren slaven in Egypte. Ja. Dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten, waaronder ze bezweken. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. Want ze heten nog Hebreeuwse mannen enzovoort. Want een volk Israël bestond feitelijk nog niet, hè? Een volk Israël ontstond pas, werd geformeerd officieel bij de uittocht uit Egypte. Liefst zeg ik altijd, daar werd Israël geboren. Door het breken van het water en het afsnijden van de navelstreng. De breken van het water, toen maar het afsnijden van de navelstreng doorknippen. Dat staat letterlijk in de Bijbel later daarover. Hè? Dat gebeurde. Nou ja, daarmee de ondergang van de moeder, namelijk Egypte. Maar zij heette nog gewoon Hebreeën. Hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. Waarschijnlijk doodsloeg. Want dat is meestal de consequentie van die term. En dan staat er van Mozes en hij zag herwaarts en ginswaarts. Hoe kom je erop? Want ja, dat is toch herwaarts en derwaarts zou je denken. Maar ja, derwaarts is ginswaarts, ja. Ik vind net zoiets als normen en waarden. We moeten tegenwoordig zeggen waarden en normen. Want ja, het moet origineel blijven. Dus dan wisselen we het om. Hij zag herwaarts en ginswaarts, hier en daar dus, hè, om zich heen. En toen hij zag dat er niemand was, wat wil je dan? Nou moet u even af van het verhaal uit de kinderbijbel. Want het idee wordt erin gelegd, men gebruikt daar natuurlijk ook de volgende verse voor, dat Mozes hier iets stiekems ging doen. En hij overtuigde zich in het eerst of er niemand was die het zien kon. En toen, hè? Zo. Maar ik geloof niet dat het is. In de eerste plaats lijkt me dat praktisch, de praktische omstandigheden waarin dit gebeurde, lijkt me dat heel onwaarschijnlijk, overigens. Maar toen maar, dat is niet echt een goed argument natuurlijk. Maar het punt is dat Mozes een type is van de Heer Jezus, de middelaar van het oude verbond, is namelijk een type van de middelaar van het nieuwe verbond. Hier was een profeet als Mozes, maar er zou iemand komen, een profeet als Mozes. Lezen wij later, ik meen in Deuteronomium, enzovoorts. Die verbinding mag u niet ontgaan. En het idee is gewoon dat er niemand anders is die hier orde op zaken kan stellen. En Mozes keek nog eens om, en wij kennen Mozes, want u weet hoe het was met Mozes, dit mislukte, weet u wel, en toen moest hij vluchten. En 40 jaar later, had net zijn jubileum gevierd, 40 jaar schaapherder in de woestijn, enzovoort. En dan riep de Heer hem alsnog aan te zijn, Mozes, moet ik dat doen? Die had er totaal geen zin meer in. Zijn hoge afkomst, of althans opvoeding, had hij al lang achter zich gelaten, om zo te zeggen. Denk ik zomaar. En hij zegt, wat moet ik dat doen? Een voorspraak zijn. Ik kan niet eens spreken, want ik stotter. Had waarschijnlijk een trauma opgelopen. Nee, laat maar zitten. Ja. Soms denk ik, ja, die predikanten, die hoor ik dit soort gebouw verkondigen. Dat kan ik ook wel. Maar ja, dan wordt het een komische act. Voor mij neemt niemand dat. En gelijk hebben ze. Maar dat even terzijde. Maar Mozes zegt, dan moet ik dat doen. En toen zei de Heer, nou ja, maar je gaat het wel doen. Maar ik geef je wel iemand mee. En die voert dan wel het woord. En zo. En los van de profetische betekenis daarvan. Maar Mozes was een bescheiden man. Dat lees je ook later in de Bijbel. Een goedhartig man. Een zachtaardig man. Enzovoort. Eigenlijk helemaal niet geschikt voor die job. Het is maar goed dat hij de Heer achter zich had. En dat heeft Mozes bij gelegenheid ook steeds als voorwaarde gesteld. Meerdere keren als u het mij vraagt. Ja, als u niet meegaat, dan moet hij zeggen, ik ga niet mee met het volk. Doe jij het maar. Dan zei Mozes, nou dan doe ik het ook niet. Dat was na dat gedoe met de gouden kalf, weet je niet. Toen zei Mozes, nee, maar dat ik het niet dan. Toen zei hij, nou oké, dan ga ik wel met je mee. Maar zoiets. Maar Mozes keek of er niet iemand was die er hier iets aan zou doen. En die was het dus niet. En toen deed hij dus zelf maar. Alleen dat liep uit de hand. Dat werd ruim rondverteld enzovoorts. En dat betekent dat hij moest vluchten. Maar dat ik dit zomaar kan zeggen, dat is niet alleen omdat ik dat gewoon hierin lees, maar dat is omdat ik het er wel in moet lezen, omdat het staat in Handelingen 7. Denk ik. Ja. Handelingen 7. Daar is Stefanus antwoord. Die had niks meer te verliezen. Dus die vertelt dan de waarheid maar. Ze wilden hem toch dood hebben. Dus hij kon net zo goed dan maar. Ja. Ja. Nou ja. Dan dus, wat die apostelen doen. Hier is Stefanus, later is het Paulus. is een samenvatting geven van de geschiedenis van Israël. Terwijl ze staan voor de Joodse Hoge Raad, die geacht worden Israël te vertegenwoordigen. En dan vatten ze de geschiedenis van Israël samen met als strekking dat elke keer als de Heer een profeet stuurde of wat te melden had of iets deed, dan wilde Israël niets mee te maken hebben. Dus ze werden woest. Maar zo was het. En in dit betoog, daar lezen wij dan over Mozes, dat hij, vers 22, dat Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. Men zou daar niet gering over denken. En was machtig in woorden en in werken. In woorden. Dat zou wat veranderd zijn later. Maar ja. De oplossing is misschien kon hij goed schrijven. Maar slecht spreken. Zijn mensen zijn machtig in woorden, want ze kunnen schrijven. En als je die schrijvers hoort praten, hoort spreken, dan blijkt vaak dat ze nauwelijks uit hun woorden kunnen komen. Hebben jullie dat ook? Dat is geconstateerd, dat is echt waar. Ja. Als er nu de tijd van 40 jaren vervuld was, dat waren de eerste 40 jaren, vanaf zijn geboorte tot aan dit moment. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Hier heten ze de kinderen Israëls met terugwerkende kracht, want ze heten de Hebreeën, heb je net gelezen. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende, maar dat lees je niet in, niet expliciet in Exodus. Hij meende dat zijn broeders zouden begrijpen, zouden verstaan, dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. Zie? Heb je dat? Hij meende, hij vertrouwde erop. Dan ging er vanuit dat zijn broeders, naar het vlees om zo te zeggen, zijn stamgenoten, die andere Hebreeën, zouden begrijpen dat hij, Mozes, de van God beloofde verlosser was. Dat hij hen zou uitleiden uit Egypte. Het was toch geprofeteerd allemaal van tevoren, dat ze vreemdelingen zouden zijn in een land dat hun niet was. 400 jaren. En dat het vierde geslacht zou uitgaan of zoiets. Dat wil zeggen, tijdrekenkundig kwam het aardig in de buurt. De uitgangsdatum is niet nauwkeurig bepaald in de Bijbel. Achteraf kun je die makkelijk terugrekenen, maar van vooraf blijft het een beetje hangen. Maar binnen die generatie, het vierde geslacht, ja, het was diezelfde Mozes die hen alsnog uitleidde. Dus klopt wel. Hij moest er wel erg oud voor worden, Mozes. Maar het is wel zo. Hoe dat ook zij, ze hadden kunnen weten dat God hen zou verlossen. Dat ligt vast in de familiepapieren, om zo te zeggen. Ik denk trouwens dat Mozes daarover kon beschikken. Over wat wij geschreven vinden in het boek Genesis. Over de geschiedenis van de aartsvaders en zo, de roeping van Abraham, want zo is het bij ons gekomen. Je mag aannemen dat de meest machtige man van het volk, dat die de beheerder was van het archief. Zo werken die dingen. Vandaar dat koningen hebben een koninklijk archief. En de paus heeft de geheime bibliotheek. Dat weet iedereen. Dus als je iets wil beweren wat je niet kunt staven, dan zeg je gewoon dat er ergens in een manuscript staat in de geheime bibliotheek van het Vaticaan. Hoe vind je? Altijd goed. Altijd goed. Voor de complotdenkers onder u, dan zeg je gewoon nee, maar dat komt uit een geheim document uit het Vaticaan, zeg je dan. Je ziet, ik ben door de wol geverfd. Ja. Maar doe maar. Maar iedereen heeft zo zijn archieven. En wij zitten in Nederland altijd te wachten tot de archieven van het Koninklijk Huis weer voor een paar jaar weer openbaar gemaakt worden. Dan kunnen we eindelijk eens even Even met een vingertje wijzen naar wat er 100 jaar geleden verkeerd gedaan is door ons bloedeigen koninklijk huis. Iemand zei, maar het zijn toch Duitsers, het koninklijk huis? En, denk, en u dan? Oh, u weet het niet. Nou, dan moet je niet zo'n grote mond hebben. Hè? Ja. We gaan het daar niet over hebben. We blijven gewoon hierbij. Waar het om gaat is dit. Dat er uitdrukkelijk sprake is van... iemand moet de verlossing tot stand brengen... maar niemand kan dat. Nou ja, en dan krijg je dus... wat krijg je dan? Iemand die zegt, ja, ik ga het doen. Er komt een great reset, of hoe heet dat eigenlijk? Een revolutie gewoon. En dan een revolutie. En dan komt er een revolutie... en dan verandert er nog niks... Want de personen in kwestie krijgen het ook niet voor elkaar. Dan komt er zo'n meneer uit Corsica, die komt dan, weet u wel, zo'n, die zegt, het is nou zo'n zootje, ik ga orde op zaken stellen, enzovoorts. En die verovert heel Europa, of wat het maar was, enzovoorts. Toch, waaronder Nederland, wordt onder de voet gelopen. En weet je veel wat er allemaal gebeurde. Een great reset, en hij veranderde de tijden en de wet... Er zijn heel wat wetten die we nog vandaag hanteren, die komen uit de Franse tijd. We hebben aan de bezetting door de Fransen te danken. Alleen de tijdsverandering, die hebben we niet aan de Fransen te danken, want het heeft maar een paar jaar gehouden. En toen hebben ze toch maar, toen de Fransen weg waren, hebben ze de tijdrekening weer teruggezet. Maar dat weet u waarschijnlijk niet. Nee, hè? Ze hebben een andere tijdrekening ingevoerd in Nederland. Nou ja, en in Frankrijk en de Fransen, of de tijdrekening van de revolutie, begint met het jaar 1. Ik weet het niet precies in Nederland, maar iets van 1795 was dat of zo. En het jaar verdeeld, echt waar, is je aan te kijken, waar heeft hij het over? En het jaar verdeeld in 12 maanden van 30 dagen. Dan hou je aan het eind 5-6 dagen over, maar die schrap je gewoon weg, zijn stekeldagen. 12 maanden van 30 dagen. Heb je dat? En niet verdeeld in zoveel weken, want dat komt niet over elkaar heen. Dat kun je niet door elkaar delen, of hoe heet dat, zoiets. Dus daar hebben ze ervan gemaakt, niet weken, maar decaden. Dus je had een cycli van 10 dagen. 3 cycli van 10 dagen. Weken van 10 dagen kan je niet zeggen, want week betekent 7. Dus dat kan je niet zeggen. Dus dan moet je een cycli van 10 decaden. 3 decaden in een maand enzovoorts. En de dag verdeeld in 2 x 10 uren. Het heeft man in 2 x 10 uren van 100 minuten elk. Hoezo decimaal stelsel? Maar is vergeten, hè? Ik vertelde het laatst, want ja, het ligt een beetje bovenop nou. Met de great reset. Reset, dat is de tijd, weet je wel, dan moet je opnieuw de datum en zo allemaal instellen enzovoort. Dat hebben we al gehad, maar dat is meer dan 200 jaar geleden. Kom op zeg. En dat was niet de laatste keer. Maar ik had het laatst ergens verteld. En in de pauze kwam iemand met een foto van een horloge, zo'n knol. Ik word er ook nog wel eens mee gezien, zo'n knol. Weet je, zo'n, ik heb er helaas niet mee. En met zo'n wijzerplaat. Want meer hoef je er niet aan te doen. Je moet alleen de wijzerplaat veranderen. Maar het bestaat echt hoor. Het is echt geweest. En al tijden ligt op mijn bureau, maar in mijn bibliotheek zal ik maar zeggen. Er ligt een boek op tafel over de tijdrekening enzovoort. Er zijn heel veel bladzijden besteed aan dat verschijnsel. Dat hebben we echt serieus gehad. En ik heb ook documenten in huis die zo ondertekend zijn. In het derde jaar van onze vrijheid, heette dat een zo. Ja, in het Frans dan, maar toen maar. Maar een Nederlands document, familiedocument, maar. Toen maar weer. Het is echt een complete reset. En de invoering van de burgerlijke stand en van de inkomstenbelasting en wat je allemaal maar gehad hebt in Nederland. En Nederland was een republiek, nee, een verzameling republieken. Republiekjes. En het werd ineens één koninkrijk. En ineens werd Nederland een land. Dat was het nooit geweest. Dat was het echt nooit geweest. Je had misschien Friesland en Groningen. Drenthe telde helemaal niet, want er waren alleen schapen. En wat had je nog meer? En het Sticht en het Oversticht. En bisdom van Utrecht. En wat je maar had. En een paar graafschappen enzovoort. En hier en daar een hertogdom. En het is één geworden pas onder Frankrijk. Dit was nog eens een reset. Heb je dat nog? Dat was nog het einde niet natuurlijk. Want daarna, van toen werden we een koninkrijk ook nog. Terwijl ze overal elders werden afgeschaft. Met name in Frankrijk werden wij een koninkrijk door de Fransen. Een prachtig verhaal is dat eigenlijk. Toen kwam Thorbecke en toen werd het koningschap weer uitgehold. En de adel afgeschaft. Hoezo kreet reset? Een nieuwe tijd. De opkomst van het socialisme. Stemrecht voor het volk. De koning moet zijn mond houden. Toch? Nou ja. En toen kreeg je in Duitsland de Eerste Wereldoorlog. Toen werden een heleboel landen in Europa afgeschaft eigenlijk. Werden ze samengevoegd in, eerst in de Duitse Bond, maar daarna Duitsland, want dat bestond ook niet. Dat is nog eens een verandering, zeg. De koning van Thüringen, van Württemberg. Nou ja, dat was geen koning. Maar dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, dat zijn allemaal veranderingen die geweest zijn. En toen kwam de Führer. Als je praat over een reset, wat dacht je dat dat was? De opkomst van het nazisme in Europa. Ook in Nederland, overigens. Jongen. En nou hebben ze het over een reset omdat er een of andere nogal gevaarlijke griep... epidemie om zich heen grijpt en we het beste eraan schijnen te doen om ons te laten vaccineren. Het is al een beetje een haastklus, maar ja, en dan hebben ze het over dat het een samenzwering is van de duivel zelf. De Heer komt spoedig. Ja hoor, de Heer komt spoedig, maar het heeft er niks mee te maken. Echt niet. Je kunt wel paniek zaaien, maar flauwekul is het allemaal toch, hè? Nou goed, maar laten we maar teruggaan naar het onderwerp, naar dit. Het is altijd een toestand geweest in de wereld en wat ons geïllustreerd wordt hier en in de geschiedenis van Mozes, is dat God ons daaruit verlost. En de Heer kwam niet om te regelen dat de slavernij werd afgeschaft. Oké, nog een museumpje dan in Memphis of waar dan ook maar. En dat de Israëlieten werden vrijgelaten en geld toekregen, zal ik maar zeggen. En nog een paar standbeelden omvergehaald enzovoort. Echt niet. De leidde hen uit Egypte. Bracht ze er buiten. Dat daarmee Egypte naar de Filistijnen... Oh, dat kan eigenlijk niet. Maar goed, dat daarmee het hele Egyptische wereldrijk ten onder ging. Dat is zo, ja. Maar dat is niet eens het punt. Het punt is dat Israël als volk van God verlost werd uit Egypte. En niet om de samenleving te verbeteren, want ze hebben uitdrukkelijk 40 jaar rondgezworven waar helemaal geen samenleving was, behalve die van henzelf. In de woestijn. Toch? Nou ja, zo gaat het. Dat is wat God doet. Dit de wereld, daar komt er een keer. Dat wil zeggen, er komt er een keer in de jongste dag. En dan verdwijnt heel deze oude wereld. Dan wel, laat ik het dan zeggen, hoe het er staat. Er wordt geen plaats meer voor gevonden. En als men er zoekt, vindt men wel wat. Maar dat is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Maar dat is nog lang niet aan de orde. Niet omdat ik het niet geloof, maar omdat de Bijbel zegt dat het nog lang niet aan de orde is. Want daarvoor krijg je in ieder geval nog een 1000-jarig bestaan van een koninkrijk van Christus op deze oude aarde. En in een herbouwd Jeruzalem in verband met een terugverzameld Israël als koninklijk en dus als dominant volk in het Messiaans Rijk. Heb je dat nog? Nou ja, en voordat het weer zover is... moet er ook nog het een en ander gebeuren. Dat is inderdaad zo, maar doe maar. Maar Great Reset. Nee, die komt pas in de wederkomst van Christus. En al het andere is van tijdelijke aard, is allemaal voorbij gegaan. Ja, en dan komt er weer iemand die zegt, ik ga er wat aan doen. En, of dat nou een Rus is, of een Turk, of een Marokkaan, of een Fries. Weet je veel. Zelfs dat zou mogelijk zijn namelijk. Ik doe er erg laconiek over. Ja, want wat moet je anders? Je weet dat het zo zou gaan. En dat komt omdat de wereld aan de Satan is overgeleverd. En die heeft niet een doel in zichzelf. Die heeft alleen tot doel om de mens van de waarheid, van het licht van God, van Christus af te houden. Kan niet schelen op welke manier. Dat is wat hij doet. Dus mocht u denken dat er toch een soort lijn zit in de ontwikkelingen in de wereld. Dit is het enige. En voor de rest is ook Satans, is met name Satans rijk, in zichzelf verdeeld. En het idee dat daar één complot achter zit, vergeet het maar rustig. Daar zit niks achter. Dat is het nou juist. Het is hol. Heb u het? Er was ooit een meneer. Schiet, het wil me niet te binnen zitten. Er was ooit een meneer die heet Luyendijk en het is niet een coureur. Maar iemand met verstand van financiële zaken. Joris Luyendijk, ja. Joris Luyendijk. Het is geschreven een boek. Ik heb er doorheen geworsteld. Over de financiële wereld. Over de gang van zaken daar. Om te begrijpen hoe het in elkaar zit. Het is een journalist, maar toen maar. Om daar verslag van te doen, hoe het nou eigenlijk werkt. En zijn conclusie is, uitgebreid, maar zijn conclusie na al dat onderzoek is, er is niemand die daar aan het stuur zit. Hij zegt, de hele financiële wereld is als een vliegtuig. Het is in de lucht, maar er zit niemand in de cockpit. Dat is het. En ik geloof dat hij gelijk heeft, ja. Maar dat geldt voor de hele wereld. Er zit niemand in de cockpit. Nou ja. De Bijbel zegt, is onder de toorn Gods. En als het over een individu gaat, zegt Paulus, ik heb hem aan de Satan overgegeven. En hij gebruikt de uitdrukking 2 of 3 keer. Dat weet ik uit mijn hoofd niet, geloof 2 keer. Maar maar de Satan brengt niks tot stand. Die zorgt alleen dat er niks tot stand gebracht wordt. Leugens brengen niks tot stand. Leugens brengen alleen verdeeldheid en verhinderen dat er iets tot stand komt. Soms moet je er zelfs blij mee zijn. Je moet blij zijn met de verdeeldheid in de Arabische wereld, in de Mohammedaanse wereld. Wat stel je voor? En soms ben ik blij met de verdeeldheid in de christelijke wereld. Want als dat er niet was, dan zouden wij hier niet mogen zijn nu. Echt wel. Dus je moet er nog blij mee zijn ook eigenlijk. Aan één kant. Maar ja. Doe maar. Maar er zit niks, niet een complot achter. Dat is het nou juist. En dat is het dilemma ook van al diegenen die in de loop der geschiedenis pogingen doen. Om verandering aan te brengen. Die bij elkaar gaan zitten. Ik ga geen namen noemen. Maar die bij elkaar gaan zitten. En onder elkaar. En die zeggen, nou, dan zijn we hier bij elkaar. We hebben allemaal een paar centen. En we hebben wat in de melk te brokkelen. Maar wat kunnen wij doen om de situatie te verbeteren? En het antwoord is dan niks. Want je kunt niet bij de wortel van het kwaad komen. Je kunt niet bij de kern der dingen komen. De cockpit zit dicht, je kan er niet bij. Heb je dat? Het is een waanidee te denken dat ergens iemand aan de touwtjes trekt. Dat is niet zo. Dat is nou juist de frustratie van de mens dat het nooit lukt. En dat is wat je in je geschiedenisboeken leest. Dat is de aardigheid van de geschiedenis eigenlijk. Mensen gaan bij elkaar maken plannen en ze dat nooit meer. Dat hebben ze al zo vaak geroepen, dat nooit meer. Maar het gebeurt het toch weer. Tuurlijk wel. En ik twijfel niet eens aan goede bedoelingen. Ook van slechte trouwens, maar van goede bedoelingen van iemand als Napoleon. Die zegt, het is zo verdeeld, we moeten er één rijk voor maken. We brengen het onder één bestuur, daar zijn we staan mee geregeld. Die dingen mag je niet zeggen van Hitler, maar soms dan denk ik, zou dat misschien ook nog een rol gespeeld hebben. Maar dat mag je niet denken, dus dat moet je dan maar niet verder vertellen. Maar er zijn altijd mensen die maken het één geheel. Dat kost wat, dat kost een boel mensenlevens, maar daarna hebben we het zaakje onder controle. Nou, niet dus. En dan richten ze iets op als de volkeren, eerst de Duitse bond natuurlijk. En daarna had je, na de Eerste Wereldoorlog, had je de Volkerenbond. Nooit meer oorlog. Dat duurde maar enkele tientallen jaren. Was die fout. Toen hebben ze de Verenigde Naties opgericht. Nooit meer oorlog. En toen hebben ze de Europese Unie opgericht met het idee van nooit meer oorlog. Want dat vertellen ze ons bijna elke dag. Hè? Het nut van de Europese Unie, dat er in die tijd dus inderdaad geen oorlog meer geweest is in Europa. Waar ligt Bosnië eigenlijk dan? Hoezo geen oorlog in Europa? Mensen laten zich ook maar van alles wijs maken. Ze hebben er geen grip op. Dat kan niet. De wereld is verdeeld. Wordt beheerst door de leugen. Dat is het heersende principe. Maar de leugen wil zeggen dat al die vier wielen van het voertuig, die gaan allemaal een verschillende kant op. Dat kan je niet sturen. En dat is de frustratie van iedereen die het probeert. En of men dat met goede bedoelingen probeert of met slechte bedoelingen, ja, maakt me helemaal niks uit. Het is maar één manier. Maar die zijn we sowieso kwijtgeraakt en is in onze tijd onbijbels. Dat is de verspreiding van het evangelie. Geloof in hem die de rechtvaardigheid is en die de zaligheid is, die de waarheid is enzovoort. Dat is wat mensen werkelijk verbindt, omdat het niet de leugen is, maar de waarheid. En als u dan zegt, nou, dan gaan we dat proberen, dan wens ik u veel sterkte en God zegen. Maar ik moet erbij zeggen dat volgens de Bijbel dat in onze dagen niet de bedoeling is. De bedoeling is de prediking van het evangelie aan individuele mensen. In de praktijk is het verschil niet zo groot, dus vandaar dat ik zeg, ik wens u God zegen en ga gerust uw gang. Want je moet toch dan het evangelie prediken aan mensen. Maar het idee dat je daarmee de wereld verbetert of zo, dat is niet aan de orde. Integendeel, want wie er ook tot geloof komt, ze wordt allemaal weggenomen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want daarna pas, mede door de gemeente, daarna pas zal in de wereld orde op zaken gesteld worden, voor zover mogelijk. Want het eind van het verhaal blijkt dat het toch niet mogelijk is. Want ook na 1000 jaren Christusheerschappij op aarde is er opstand enzovoorts. Dat staat allemaal in de Bijbel. En waarmee maar bewezen is dat de zonde in de menselijke natuur zit. Dat is zijn aard, dat is de schepping, dat is de wereld enzovoorts. En als na die 1000 jaar dat dan definitief volledig in fase gedemonstreerd is, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar het begin daarvan ligt vast in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus zelf, uiteraard. Daar was niemand anders die het doen kon, en dus deed hij het. En dat is de geschiedenis ook van de Heer Jezus en zijn omwandeling op aarde. Voor dat doel was hij gekomen, die loopbaan heeft hij gelopen. Dat zou het resultaat zijn, enzovoorts. En dat is wat hier tamelijk letterlijk natuurlijk aangekondigd wordt. Maar wij leven achteraf en wij herkennen dat meteen. Maar je zou ook even terug moeten kijken naar de Oud-Testamentische tijd. Naar iemand als Mozes. Hij keek of er iemand anders was, want er was niemand anders. Dan moet je zelf. Wij nemen de draad weer op in vers 17. Daar vinden we het vervolg van de outfit. Ander woord voor outfit. Persoonlijke standaarduitrusting, PSU. Dat was in militaire dienst. Je kleding. Sla munt uit uw diensttijd, was de kreet. En dus zeiden we altijd, en verkoop je PSU. Ja, maar toen maar. Namelijk, het ging over gerechtigheid als een panzer en de helm des heils op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver aan als een mantel. Dit is natuurlijk beeldspraak, maar die zijn we aan gewend. Omdat we die uitgebreid kennen uit Efeze hoofdstuk 6. Onder de titel De Geestelijke Wapenrusting. Ik noem het met genoegen de outfit. Want de outfit, de totale verschijning, geeft uitdrukking aan wat hij kon doen. Wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt. Want dan denk je, wie is die man in dat tweedelige kostuum dat net een maatje te groot is? Nou, daar stond de koning. Wie is die meneer? Ja, het is dat je net weet, je kent hem. Maar ik mis dat eigenlijk wel. Vroeger liep je lui in een of ander uniform. Met al die dingen eraan, zou ik maar zeggen. Maar ik ga niet Toon Hermans imiteren, maar zoiets. Hè? Je kunt in ieder geval zien wie het is. Bij een militaire dienst mocht er niet uit het uniform. Je moest altijd je uniform dragen, zelfs tijdens het verlof. Later werd het anders trouwens. Maar ze moest daar je kunnen zien wie je was, waar je voor stond en wat je vertegenwoordigde. En tegenwoordig komt er een juffrouw met een normaal postuur. Maar die vertegenwoordigde aan de post. En vroeger had je een man in zo'n lakens uniform. Gaat u dat van de dikke wollen stof? Ik weet het, want als die dingen afgeschreven waren, kreeg mijn moeder ze. En die maakte er dan weer een broek van voor mij. Hè. Dat was een dikke zwarte lakense broek. Alleen, ik vond altijd jammer dat die rode band uit de broekspijp was er dan uit. Dat vond ik altijd wel jammer. Dat sprak me wel aan, vond ik wel leuk. Maar goed, maar je wist tenminste met wie je van doen had. En dat is wat het uitdrukt natuurlijk, hè. En vandaar deze beschrijving. Wij vinden gelijksoortige beschrijvingen. Nou ja, de beschrijving is anders, maar het is een gelijksoortige beschrijving. In Openbaring 10 en in Daniel 10. Ik zag een man en die... En hoe die er maar uitzag. En dan weet je, dat is de Heer. Behalve voor degenen die nog promoveren moeten, die stellen dat dan ter discussie. Maar wij gewone mensen, wij leken, wij weten dan, dat is een uitbeelding van de Heer, herken je meteen. He? Nou goed. En hier is de Heer die ten strijde trekt. Dat komt hij namelijk doen. Niet maar om een koninkrijk te veroveren, maar toch. Hij komt een koninkrijk veroveren, maar omdat hij daar recht op heeft. Divine right. Goddelijk recht. Dat is een kreet die wij kennen. Uit de diverse monarchieën. Maar eigenlijk komt het er maar één toe. Nou ja, één in de eerste plaats komt dat toe. Dat is de Heer Jezus Christus uiteraard. Maar u weet hoe dat is. De Bijbel zegt dat. Psalm 2 vind ik altijd makkelijk. Het is meteen het begin van de psalm. Daar staat meteen hoe het in essentie is. Daar staat, God heeft zijn koning gesteld of gezalfd over Sion. Dat is de locatie van de troon van David. Overigens, voor de goede orde, God heeft zijn koning gesteld over Sion. En God heeft tegen die koning gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hij heeft gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En mijn vaste commentaar verander ik van mijn leven niet meer. Is, en tot nog toe heeft hij niet geëist. Maar hij is wel degelijk, Psalm 110, gezeten aan de rechterhand Gods. En alle dingen zijn wel degelijk aan zijn voeten onderworpen. Maar wij zien nog niet, Hebreeën 2 voegt dat eraan toe. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En in de toekomst komt hij om ook de facto de volkeren, de wereld, aan zich te onderwerpen. Dat strijd met zich meebrengt. Ja, zo gaat dat, ja. In de geschiedenis kom je dat ook tegen bij allerlei figuren die op een of andere wijze rechten menen te hebben op het koninkrijk, omdat de erven enzovoort al of niet terecht, maar dat betekent wel dat ze wat moeten doen om het dan ook nog te krijgen. En bij gewone erfenissen is dat vaak ook zo trouwens. He? Nou ja, laat maar. Zo iets, ja. En dus, hij trok een wapenrusting aan. Vers 18. Even naar de werken, even daarna zal hij vergelden. Dat wil zeggen, hij zal vergelden na de werken. En dat even is gelijk op. Hij zal er niet mee smokkelen. Zo is dat. De mensheid zal geoordeeld worden naar de werken. Het algemeen beginsel wordt aangehaald tot in Openbaring 20 aan toe. De mens zal geoordeeld worden op de jongste dag naar hetgeen in de boeken geschreven wordt, naar hun werken. En anders staat het gewoon in Romeinen 2, meen ik. God die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Zowel gelovigen als ongelovigen, staat daar ook. Hij zal vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders. Vergelding aan zijn vijanden. Dat is twee keer hetzelfde. Alleen de derde keer is wat anders. Namelijk, de eilanden zal hij loon vergelden. In de eerste plaats moet ik zeggen dat dit vers helaas algemeen wordt toegepast op de jongste dag. Want u weet hoe dat is, ik hoef er niet veel woorden aan vuil te maken. Algemeen in het christendom wordt gedacht dat de enige toekomstverwachting die wij op bijbelse grond zouden hebben, is die van de jongste dag. U weet wel, de Heer Jezus die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Op de jongste dag. En als je dan vraagt, hoe zit het dan met de wederkomst, dan zeggen ze, hoezo? Dat is toch de wederkomst? En dan gaan ze het ook nog hebben over de opname van de gemeente. Waar ze de noodzaak niet van inzien, om voor de hand liggende redenen. Daar krijg je absurde discussies over. Dus ik meng me daar nooit in. Never ever. Het heeft geen enkele zin. Maar dit is niet het oordeel van de jongste dag. Dit is het oordeel, wij noemen dat gemakshalve het oordeel over de volkeren. Want ja, je moet het toch onderscheiden. En wij ontlenen de uitdrukking aan Matthäus 25. Matthäus 25, vanaf vers 30 of zo. Ik weet het niet precies uit het hoofd. Waar staat dat de Zoon des Mensen zal komen en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan zal hij de volkeren... De levenden en de doden, alleen de levenden. De levenden, de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, enzovoorts. Dat is het oordeel over de volkeren ter gelegenheid van de wederkomst van Christus om hier op aarde zijn heerschappij te vestigen over de volkeren. Als de koning der koningen. En de Heer der Heren enzovoorts. Heb je dat nog? Het heeft dus ook niet eens wat van doen met de gemeente. De gemeente zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat gaat daar nog aan vooraf. Het zijn allemaal verschillende gebeurtenissen. Maar ja, men is ze kwijtgeraakt en vandaar altijd die moeilijke discussies daarover. Ik denk altijd maar zo, als ze het niet eens kunnen worden over de doop. Ja, waar hebben we het dan nog over eigenlijk? Ja. Hè? Ja. Dan heeft men geen respect voor de Bijbel, dan heeft het ook verder geen zin. Goed. Maar de Heer zal oordeel brengen over de levende mensheid. Twee keer hetzelfde, dat wil zeggen grimmigheid aan zijn wederpartij, dus vergelding aan zijn vijanden. Met enige moeite kun je natuurlijk ook nog lezen en de eilanden zal hij loon vergelden. Dat ook, kan je ook negatief uitleggen als je dat zou willen. Alleen wederpartijders is begrijpelijk, vergelding is vijanden is hetzelfde als wederpartijders in de praktijk, maar eilanden zijn toch niet noodzakelijk wederpartijders. Tenzij dan misschien die wederpartijders of vijanden specifiek eilandbewoners zijn. Maar welke zouden dat dan moeten zijn, specifiek? Dat weten wij niet. Nemen wij dit woord voor eiland binnen het kader van dit boek, Jesaja, dan zijn de eilanden, de verre landen waarheen het evangelie, de zaligheid, gegaan is. In onze dagen. De eilanden die naar de zaligheid wachten enzovoort. Degenen die verre zijn enzovoort. En meer specifiek gaat het dan dus inderdaad over de 10 stammen van Israël. Maar goed, daar hebben we het uitgebreider over gehad in het verleden. Dus het hoeft nou niet. Maar de idee van loon is toch redelijk positief. Ik bedoel, natuurlijk kan loon negatief uitgelegd worden. In de zin van straf. Ja, dat is je loon. Boontje komt om zijn loontje. Typisch Nederlands boontje. Komt om zijn loontje. Well, allemaal kneuterig, klein. Wat zeg maar. Maar ik ben geneigd het als positief te lezen. Dat er namelijk inderdaad loon zal zijn voor de eilanden. Hoe ver dat strekt, weet ik ook niet. Of dat specifiek gaat over Israël als zodanig. Wat een makkelijke associatie is. Of dat het gaat om wat uit Israël is voortgekomen tot dan toe. Totdat het zover is. Dat is namelijk de gemeente. Ja, dat zou ook kunnen. Maar het maakt niet zoveel uit wat ik daar nu over zeg. Want al wat ik erover zou zeggen zou dan toch ontleend zijn aan andere schriftgedeelten. En wat je dus overhoudt, zeker, met zekerheid, is dat de Heer vergelden zal. Zowel positief als negatief. Dat is wat hij zal doen. Net als bij de schapen en de bokken. Een deel gaat het koninkrijk in en de andere wordt buiten geworpen. En zo verder. Dat gaat hij wel degelijk doen. En dat is omdat de waarheid struikelt op straat en er niks recht is. Kortom, dat is de situatie van onze bedeling. En dat eindigt dan, of dat loopt uit op, dat de Heer zelf zal ingrijpen. Dat is dan in zijn wederkomst. Met als gevolg de 1000 jaren. Dat staat hier natuurlijk niet. 1000 jaren staat alleen maar in Openbaring 20. Maar dan wel 6 keer of zo. 7 keer. 6 keer gehoord. Doet er ook niet zoveel toe. Maar alleen maar daar. Dus hier had ik moeten zeggen. Met als gevolg de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat is wat het is. En wat nu nog verborgen is, zal dan op aarde geopenbaard worden in zijn wederkomst. Dat is niet op de jongste dag. Dat is 1000 jaar daarvoor. Minimaal. Maar dat staat er natuurlijk hier niet bij. Maar er staat wel degelijk, hij zal vergelden naar hun werken. Vers 19, dan zullen zij, dan, dat is dan in de toekomst, zullen zij de naam des Heren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid vrezen van de opgang der zon. De enige moeilijkheid van het vers is eigenlijk de volgorde. Want de nedergang is de avond is in het westen. En de opgang is 's morgens in het oosten. En normaal gaan alle dingen van oost naar west. En hier staat het andersom. Waarom dat is, weet ik niet. Misschien moet ik er niks achter zoeken. En als ik er toch wat achter zoek, als ik er toch wat achter zoek, als het moet, dan denk ik, nou ja, het evangelie is eerst gevestigd geworden in het westen. En pas later zal het gevestigd worden in het oosten. Wat heb je dit nog? Kan ik nog zeggen, eerst bij Efraïm en daarna pas bij Juda. Zoiets. Maar als je vindt dat het te ver gaat, zo, dan daar consequenties aan te verbinden, zeg ik, oké, dan gaat het te ver. Maakt mij verder niks uit, want de essentie van het vers is natuurlijk toch gewoon dat de naam des Heren gevreesd zal worden en de heerlijkheid des Heren gevreesd zal worden over heel de wereld. Van oost naar west, Je mag ook hopen van noord naar zuid. Maar toen maar. Als de vijand zal komen gelijk een stroom. Een rivier dus. Zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. Banier oprichten wil zeggen de oorlog verklaren. En die ook uitvoeren dan natuurlijk. En wat die stroom betreft, de vijand als een stroom. Je komt het een en ander tegen, hier en daar, in de vaste uitdrukking van het profetisch woord. En ook in Openbaring, over een rivier. De draak zond een rivier uit om de vrouw te verslinden, enzovoorts. Dat is Openbaring 12. Waar dat staat. Die waterstroom, dat, nou ja. Het komt zelfs voor bij Babel, het visioen over Babel in Openbaring 17. De vrouw, de hoer die er zit op vele wateren. En die water is in het beeld van de volkeren en van de strijd onder de volkeren. Die stroom, beweging die erin zit. En zo verder. En in Openbaring 12 staat er dat de duivel dat doet. Die als hij op aarde geworpen wordt. Maar ik moet u zeggen, dat is pas als hij op aarde geworpen wordt. Dan heeft hij, ik had er net een gesprek over in de pauze. Dan pas gaat hij tekeer hier op aarde en heeft hij natuurlijk een agenda, een plan. Dat is niet nu, dat is dan. En dan nog moet ik u zeggen dat... Dat die uitspraken van, ja, maar het zal eerst vrede zijn enzovoort. Ja, niet over de wereld. Dat is alleen in Jeruzalem. Stad en ommeland.
Als zij zullen zeggen.
Hè?
Als zij zullen zeggen vrede
en
vrede.
Ja, als zij zullen zeggen vrede en het is zonder gedag. Dat is namelijk als die vorst die komen zal met de velen een verbond zal sluiten. Daniel 7, over vers 27, over... Jeruzalem, dat is een plaatselijke aangelegenheid. Dat gaat niet over de hele wereld. Er wordt de duivel veel te veel toegeschreven ten onrechte. Dat is niet zo. Dat is alleen in Jeruzalem. En daar komt niks van terecht, want het duurt maximaal 3,5 jaar. En dan komen er andere legers. En die worden niet door de duivel gestuurd, maar door de Heer zelf uit Oost-Europa... En die worden ten strijde verzameld tegen Jeruzalem, tegen heel de Joodse staat. En die wordt compleet vernietigd. En dat doet de Heer. Hebben jullie dat nog? Dat is wat de Bijbel erover leert. En pas daarna, na de 70ste week, als de Heer al zijn opwachting gemaakt heeft op de Olijfberg, ter gelegenheid van het einde van de 70ste week en de val van Jeruzalem. Pas daarna... Zal die figuur die op aarde geworpen wordt, de duivel. Johannes noemt hem de antichrist. Wat is de duivel? Die zal pas daarna proberen zijn macht te vestigen in de wereld. En ik kies daarvoor Babel uit. Als tegenstander, als tegenhanger voor een herbouwd Jeruzalem waarvanuit Christus zou regeren. Dat is pas daarna. En dan staan die twee staan tegenover elkaar. Met andere woorden, echt een rijk over heel de wereld van de Satan. Dat komt er helemaal niet. Er is sprake van een 10-statenbond. Hoeveel staten zijn er eigenlijk in de wereld? 10. Dat gaat maar over 10. En dat betreft het gebied van het voormalige rijk van Alexander de Grote. Dat is alleen in het Midden-Oosten. Al het andere wordt in de Bijbel volstrekt buiten beschouwing gelaten. China, Japan, je vindt het niet terug. Amerika, nee. Je vindt het allemaal niet terug. Het gaat alleen daarover. Lokaal. Babel tegenover Jeruzalem. En dat is niet nu. Ook niet in de 70ste week van Daniel. Ook niet in de 3,5-jarige verdrukking. Dan al helemaal niet trouwens. Maar pas daarna. Dat zijn allemaal dingen die overdreven worden. Mede omdat men de roeping van Israël niet kent en daarom helemaal geen idee heeft over een duizendjarig rijk. Of hoe je dat maar noemen mag of moet enzovoorts. En over antichrist ook niet. Want men gebruikt de term antichrist gewoonlijk volstrekt te onpas. De antichrist is de duivel. De antichrist is die figuur die op aarde geworpen wordt. Het is een engel. En hier op aarde loopt ook iemand rond die als mens de macht aan zich trekt. En die twee samen, die twee beesten uit Openbaring 13, die gooien het op een akkoordje. En dat is wat Openbaring 13 beschrijft. Maar het is niet anders dan een nadere toelichting op enige hoofdstukken uit Daniël. De antichrist is de duivel. En die mens die daar een rol speelt, dat is niet de antichrist, die heet ook niet de antichrist, die is een koning, althans een vorst, die komen zo uit de geslachtslijn van Ismael, Ezo, Amalek, Agag, Haman. Amalek in ieder geval. Houd het daar maar op, gemakshalve. Amalek. Die heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En daarna krijgen er zoveel vragen over. Omdat er zoveel onzin... Sorry. Omdat er zoveel onzin over is gepubliceerd. Dan zeggen mensen, ja, maar hij moet wel een Jood zijn. De antichrist, ze weten niet wie de antichrist is. Maar hij moet wel een Jood zijn. In plaats van te weten wat de antichrist is, weten ze wel, hij moet een Jood zijn. Dan vraag je waarom. Ja, anders zullen de Joden hem nooit als de Messias herkennen. Waar staat dan in de Bijbel dat de Joden hem als Messias zullen herkennen? Waar staat dat dan? En dan weten ze ook nog uit de stam van Dan. Een Jood uit de stam van Dan. Een Limburger uit Friesland. Wat een wartaal is dat toch? Mens, houd toch op. Ja, maar ik weet het zeker. Dan heb ik er nog een paar voor u. Het is alweer een paar jaar terug. Toen kwam iemand mij vertellen dat ze hadden nou eindelijk olie gevonden in Israël. De Joodse staat, hè? Israël, werd onafhankelijk dan van de oosterburen waar ze de olie van moesten betrekken. Of waar ze het naam van daar betrekken. Ze hadden olie gevonden in Israël. Maar het was nog eigenlijk wel geheim. Maar degene die het mij vertelde, wist er al van. Om een of andere reden. Het was ergens gepubliceerd, ik geloof in Amerika of zo. Dat komt dan via internet en zo. Ze hadden olie ontdekt in Israël. Ja, weet je wat nou zo aardig was? Dat was dan nog in het gebied van de stam van Azer. Hoezo, een gebied van... Ja, maar Azer betekent vettigheid. Azer betekent olie. En wie dat dan verzint? En wat voor belang heeft... Daar heeft iemand verzonnen. Wat voor belang heeft men daarbij? Maar mensen verzinnen dat. En doen dat net of ze ons horen en de waarheid zoeken. En ze verzinnen dit soort verhalen. En publiceren dat in de christelijke bladen enzovoorts. Maar het is volstrekt onzin. En echt, ik las vroeger in het Zoeklicht en in een Nieuw Geluid en in zus en in zo. Al die bladen stonden verhalen in over de aardbeving die zou komen in Jeruzalem. Dat staat in de Bijbel. En de olijfberg die zou scheuren. En nou hadden ze ontdekt dat er al een scheur zat in de olijfberg. Jongens. Ik meen het serieus, hè? Ik noem een paar namen van tijdschriften, maar dat was echt zo, in de 60e jaren of zo. Het is aardbevingsgebied, het barst af van de scheuren. Het zijn stenen, bergen en er zit vol met scheuren. Logischerwijze. Nou en, maar wie verzint zo'n verhaal? Wie verzint zo'n verhaal? Leugens ontbest wil? Kom nou toch, zeg. Als je voor de waarheid staat, moet je geen leugens de wereld in helpen. En zo gaat het maar door. En wij worden ermee bezig gehouden. In die dagen had je ook dat de antichristen... Er moest ongeveer dan en dan moest de antichrist komen. Dat betekent dat hij nu al geboren moest zijn. En dan had je in Amerika een soort helderziendster. Wat is vrouwenziener? Helderzien, en vrouw Jean Dixon, ik weet de naam ook nog wel. En die had dan gezegd dat toen en was daar en daar was een figuur geboren die zo, zus en zo. En dat was dan de antichrist. Wat sowieso niet kan, want de antichrist wordt niet geboren. De antichrist is de duivel die op aarde geworpen wordt. Maar toen maar. Maar los daarvan, er moet wel iemand anders komen. Iemand uit een koninklijk geslacht. Bij voorkeur die de troon over minstens de Arabische wereld zal opeisen als opvolger van Alexander de Grote. Ja, die hebben we al gehad, maar die is dood. Die hebben ze opgehangen. Saddam Hussein. Die was dus net als Alexander de Grote begonnen met de herbouw van Babel. Maar dat heeft Alexander ook niet meegezeten. Want heeft hem ook zijn kop gekost, als hij het mij vraagt. Maar toen maar. En ik hoor net dat er nou iemand in Saoedi-Arabië is die claimt om het Rijk van Alexander de Grote dus te herstellen enzovoort. Ja, dat is niet nieuw. Daar lach ik ook om trouwens hoor. Dat is niet nieuw, dat komt. Maar ja. Maar voor zover het gebeurt is het pas na de 70ste week van Daniël. Niet eerder. Echt niet. Dat is een profetisch woord. Maar ja, dat moet je dan wel kennen natuurlijk. Maar de Heer in zijn wederkomst zal oorlog brengen. Strijd, hij komt zijn koninkrijk met geweld op aarde vestigen. Dat staat er ook meteen. Vers 20, namelijk, er staat en, maar ik lees hem als namelijk. Namelijk, er zal een verlosser, waarom niet een heiland? Dezelfde. Er zal een verlosser tot Sion komen. En onthoud, Sion, achter de naam Sion zit de naam van David. Sion is de bergtop van het paleis van David. Heb je dat? Daar is geen twijfel over. In de Bijbel niet en daarbuiten ook niet. De locatie in Jeruzalem waar men een grafmonument voor David heeft opgericht. Want men wist niet waar het was. De Romeinen hebben, in de derde eeuw of zo geloof ik, hebben Jeruzalem of wat er van over was geëgaliseerd. Zodat de locaties van de verschillende bergtoppen niet meer teruggevonden konden worden. Ik kon ze hooguit vermoeden, maar we weten het niet. Alleen de Tempelberg weet je dan nog. Hè? Maar Sion, dat wisten ze niet. Maar ze hebben dus ergens een grafmonument voor David aangebracht. Niet dat daar zijn graf is, maar je mag het denken. Dat vinden ze leuk als je dat denkt, dat de graf van David is. Dan kun je het bezoeken en hem eer bewijzen. En dat gebied noemen ze Sion. En de poort van buiten door de stadsmuur daar naartoe heet dus de Sionspoort. Maar of dat Sion was, dat weten we niet. Maar het illustreert wel dat de naam Sion verbonden is met David. Dat is correct. En dus, er zal een verlosser tot Sion komen. Dat heet Sion, de heilige berg in Joël 2. Maar het is ook Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Logischerwijze uit het huis van David, de Messias. Er zal een verlosser komen, niet alleen als verlosser, maar dus ook als koning. Een die de beloften aan David komt vervullen. Die verlosser zal komen voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Dat wil zeggen in het natuurlijke volk Israël. Let op dat er niet staat in Juda, maar Jacob. Het gaat over alle stammen van Israël uiteraard. Want het punt is dat als men zich bekeert, zal de Heer hem terugverzamelen. En het rijk van Israël, van alle stammen van Israël, alsnog vestigen en nu definitief. Zie? En dan vers 21. Mij aangaande, oh, nog even los daarvan, maar het staat in uw Bijbel waarschijnlijk ook. Een verwijzing naar Romeinen 11, vers 26. Dat is aan het eind van de uiteenzetting over onze tegenwoordige bedeling, waarbij de 2 en de 10 stammen van Israël verwisseld zijn. Dat is Romeinen 9 tot en met 11. En die hoofdstukken eindigen min of meer vanzelfsprekend met vast te stellen dat ooit een keer die beide huizen wel degelijk verenigd zullen worden. In de toekomst uiteraard, in wat wij noemen de wederkomst van Christus. En in dat verband wordt dit vers aangehaald. overtredingen van Jacob enzovoort. Want er zal een verlosser tot Sion komen en de goddeloosheden van Jacob afwenden, staat daar. Dat is wat in de toekomst alsnog gaat gebeuren. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad uw zaad, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Dat wil zeggen, dat woord en die beloften blijven waar, zullen vererfd worden de tijd door, maar ooit een keer zal dat vervuld worden. Of je onder mijn verbond met hen moet verstaan beloften die aan Israël gedaan zijn met betrekking tot het uitverkoren volk, zeg ik ja, ik zou dat maar doen. Al lijkt het binnen de context hier dat het gewoon gaat om deze beloften zoals ze hier staan. Maar in de praktijk maakt dat toch geen verschil. Dit is mijn verbond. Ik heb dit gesproken, ik zeg het nu en het blijft zo. Ik verander dat niet, want dat is wat er staat. Die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad. Het zal blijven, het zal bewaard worden, het zal voortgezegd worden van geslacht tot geslacht enzovoort. Gaat wel degelijk gebeuren. En als wij die Bijbel niet hadden, waar dat steeds in staat, en het Oude Testament niet, waar dat steeds herhaald wordt, zouden wij ook denken, net als zoveel die zich christen noemen, ja, zou er nog wel wat terechtkomen van dat koninkrijk? Moet je dat eigenlijk wel letterlijk nemen? U weet wel, spotters en zo uit 2 Petrus 3. Ja, dat is wat er gebeurt als je de Bijbel aan de kant legt. Je gaat met elkaar overleggen, filosoferen en plannen maken en afwegingen maken. Dan ben je meteen in duisternis en tas je om je heen, dan weet je niks meer zeker. Dat is de wereld waarin wij leven. Zie? En wij die dat woord hebben. Wij weten, staat er. Wij weten, de dingen die ons van God geschonken zijn, wij weten. Het staat zelfs, wij zijn verzekerd. En hoe weten we dat zo zeker? Ja, omdat we hier zijn. Omdat we de Bijbel ergens openslaan wat niks van doen heeft met ons leven van vandaag of morgen. Maar gewoon het heeft van doen met wat God beloofd heeft. En dat houdt stand en daar leven wij uit. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we vanavond weer hier bij elkaar mochten zijn rondom dit profetisch woord. Dat woord wat deels zijn vervulling reeds gevonden heeft in het werk van onze heiland en in onze dagen. Maar dat aan de andere kant zijn volledige vervulling pas zal vinden in de dagen van uw komst definitief om uw koninkrijk op aarde te vestigen. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Dat we over alle omstandigheden heen dat uitzicht hebben op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dat is waar wij naar uit mogen zien. En dat is ook wat ons plaatst buiten de legerplaats. Dat is wat ons trekt uit de duisternis en dat onze plaats geeft in het licht waarin wij mogen wandelen. En daarom, Vader, wees u ons nabij en richt u onze hoop en verwachting op u. Opdat we niet zouden ondergaan in de verwarring van de wereld om ons heen, maar in tegendeel onze hoop zouden stellen op u die gesproken hebt. Amen.